Geliefde gemeente, bijna een half jaar hebben wij samen in verschillende preken nagedacht over allerlei voorschriften uit de wetten van Mozes. Dat begon met voorschriften over de feesten. En toen we Leviticus 23 uit hadden, hebben we andere hoofdstukken uit Leviticus en ook uit Numeri overdacht. Verschillende zogenaamde burgerlijke wetten van Israël. Het was heerlijk om daar eens speciaal op te letten. En toch zat er ook iets vermoeiends in. Misschien was u ook wel opgelucht dat het vandaag niet weer ging over een van de boeken van Mozes, maar dat we nu naar het Nieuwe Testament geluisterd hebben. Er was immers veel uitleg nodig bij die preken over Leviticus en Numeri. We kwamen in aanraking met dingen uit een totaal andere wereld dan de onze. Maar we kwamen er ook elke keer achter dat, hoewel we soms hele lappen tekst uit zo'n Bijbelboek voor ons hadden en daar zicht op moesten krijgen, dat al die verzen nog niet toereikend waren als preektekst. Dat we altijd op enig moment in de preek het Nieuwe Testament erbij moesten grijpen om daar licht over te laten schijnen. En gelukkig, dat was iedere keer toch weer de opluchting, gelukkig bleek de Heere Jezus Christus ook in die stoffen verborgen te zitten. Maar de wet op zich, dat is ons volstrekt duidelijk geworden, hoop ik, de wet op zich gaf ons geen vrede. Ik dacht, die wet van Mozes, die we van een aantal kanten bekeken hebben, zou je kunnen vergelijken met een man die zo staat, met zijn hand boven zijn ogen op de uitkijk. De wet die uitkijkt naar het moment dat Christus zal komen. Dat de beloofde zal verschijnen. Dat er volbracht werk verkondigd mag worden. En dat kon de wet op zich niet. Was het uw ervaring ook de afgelopen tijd? Aan de ene kant zeg je, ja, het is leerzaam, Leviticus. Het is leerzaam, Numeri en al die andere voorschriften van Mozes. Het is ook Gods woord, maar ergens zit er ook iets vermoeiends in de wet van het oude verbond. Hopelijk hebben we dan ook geleerd, en die les hebben we elkaar wel eens vaker voorgehouden, dat je nooit moet terugverlangen naar de tijd van het Oude Testament, jongens en meisjes. Oh, natuurlijk, ik snap het wel, ik was er ook wel graag bij geweest om eens een keer een dagje te kijken hoe dat ging toen de ark van Noach werd gebouwd. Ik had ook wel in dat dal mee willen kijken toen David tegenover Goliath stond. Ik had ook wel eens een keer in het echt de tabernakel willen zien of de tempel van Salomo willen bewonderen. Ik snap het wel. Maar wees nou maar blij dat het Oude Testament voorbij is. En laten we samen het Nieuwe Testament waarderen. Nou, dat gemeente, dat is nou ook de doorgaande lijn in de brief aan de Hebreeën, die ik graag nog een keer met u zou willen overdenken. Voortdurend worden door middel van allerlei vergelijkingen lijnen getrokken van oud naar nieuw testament en je merkt het iedere keer, dat nieuwe wint het. Want dat nieuwe verbond is het verbond van Christus. Daar komt de middelaar van het Nieuwe Testament naar voren en die wint het van Mozes, die wint het van Aaron, die wint het zelfs van Melchizedek, die wint het van het bloed van stieren en bokken. Christus is alles. Gemeente, wij vinden in onze tekst 18 tot 24 uit Hebreeën 12 de laatste van al die vergelijkingen. En nou gaat het hier niet om personen, maar om bergen. Er worden twee bergen tegenover elkaar geplaatst. Die ene heet in vers 18 de tastelijke berg, een berg die je echt kunt aanraken. En dat kun je vandaag nog als je als toerist in de Sinaï op die berg zou willen zijn. Ik weet niet of iemand daar nu nog wil wezen in deze bange dagen, maar je kan als je wilt de Sinaï beklimmen. Er zijn hier misschien wel mensen in de kerk die er wel eens opgestaan hebben om een zonsopgang te zien. Dat doen toeristen. De tastelijke berg. Maar nou zet de schrijver daar een andere berg tegenover in vers 21. De berg Sion. Een indrukwekkende, een leerzame en hopelijk voor ons allen ook vertroostende vergelijking. Sinaï en Sion. Dat is het thema voor deze dienst. En we horen van drie dingen. In de eerste plaats van het meer van het Nieuwe Testament. Waarin is dat nou meer dan het Oude? Het meer van het Nieuwe Testament. De middelaar van het Nieuwe Testament. En, want daar zegt onze tekst ook iets van, de mensen van het Nieuwe Testament. Sinaï en Sion. Het meer, de middelaar. En de mensen van het Nieuwe Testament. Nou gemeente, het is niet het enige hoofdstuk in de Bijbel waarin bergen een belangrijke rol spelen. Ik hoorde laatst van een dominee die wel eens een serie preken heeft gehouden over bergen. Dat kan natuurlijk ook. En dan kun je beginnen bij de Ararat. En dan kun je iets zeggen over Nebo. Je zou een preek kunnen houden over de Karmel. Over de Ebal en de Gerizim, over de Hermon en de Tabor, de berg der verheerlijking en de Olijfberg. Tal van bergen spelen in het Oude en in het Nieuwe Testament een grote rol. Nou, hier worden er dus in onze tekst twee tegenover elkaar geplaatst. En ik bedacht mij toen ik bezig ging met de voorbereiding voor deze preek, dat er nog een brief in het Nieuwe Testament is waar juist deze twee met elkaar vergeleken worden. Als u zin en tijd hebt, moet u vanmiddag Galaten 4 maar eens lezen. Daar doet Paulus in zijn Galatenbrief precies hetzelfde als hij ook de oude en de nieuwe bedeling tegenover elkaar plaatst en dan niet alleen maar daar de namen van Hagar en Sara aan verbindt, maar ook zoals het hier gebeurt, Sinaï en Sion. Nou, laten we ze eens eventjes op ons laten inwerken zoals ze hier naast elkaar staan. De tastelijke berg, dat is dus Sinaï, Horeb. Bekende berg, vooral van de woestijnreis. Plaats waar het volk Israël 3 maanden na het vertrek uit Egypte is neergestreken en waar ze een jaar lang gebivakkeerd hebben en waar datgene gebeurd is waarnaar het begin van onze tekst verwijst. God kwam op een zeker moment neer op de top van de berg met grote ontzagwekkende natuurverschijnselen en God gaf toen en ze hebben zijn stem gehoord. En ze hebben ervoor gebeefd. Hij gaf zijn wet. Indrukwekkende dag is dat geweest. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij al de woorden van zijn geboden horen deed. Nou, dat is de ene berg. En dan wordt daar dus vanaf vers 21... vanaf vers 22 tegenovergezet, Sion. Wat is Sion? Sion is een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. En het is de hoogste van alle bergen. Oorspronkelijk, en dat weten de kinderen misschien wel uit de Bijbelverhalen, oorspronkelijk was daar de berg Jebus opgebouwd, die later door David is veroverd. En toen heeft David daar de Davidstad van gemaakt. En nog weer later is het eigenlijk de bijnaam geworden voor die plaats waar God wil wonen te midden van zijn volk. Eigenlijk kun je zeggen, Sion is de mooiste bijnaam voor de stad Jeruzalem. En je hoort dat ook aan de psalmen die we gezongen hebben en die we nog gaan zingen, als de psalmdichters het hebben over mensen die naar Jeruzalem gaan of in Jeruzalem mogen wonen, die God dienen op de plaats waar hij wil wonen, dat zijn mensen van Sion. Maar nou wordt dus hier in onze tekst niet bedoeld die bepaalde plek in Jeruzalem, die bepaalde locatie daar, waar nu nog steeds een deel van de stad van Jeruzalem op ligt. U ziet in vers 23 dat het gaat over, vers 22, het hemelse Jeruzalem. Dus die schrijver van de Hebreeënbriefgemeente wil het vandaag niet met ons hebben over bepaalde plekken op aarde en vragen: ben u er al eens geweest? Ben u al eens in de Sinaï geweest? Ben u al eens in Jeruzalem geweest? Heeft u al eens op Sion gestaan? Nee, het gaat vandaag over geestelijke dingen. Want er moet een contrast duidelijk worden. Niet tussen twee plekken op aarde, maar tussen twee bedelingen. Sinaï is Oude Testament. Sion, Nieuwe Testament. En ik zei net al, je komt mensen tegen die zeggen: ik wou dat ik nog eens een keer in die tijd geleefd had, toen er van die bijzondere mensen op aarde rondliepen, waarvan je in de Bijbelverhalen hoort, en dat er van die bijzondere dingen gebeurden, en je zag bijzondere dingen. Nou, het is, zegt de Hebreeënschrijver, bepaald niet een bedeling om naar terug te verlangen. Want die mensen die er echt in geleefd hebben, die mensen die echt aan de voet van de Sinaï gestaan hebben op de dag dat God kwam, moet je eens een keer kijken hoe ze eruit zien. Ze staan daar te trillen op hun benen. En als je kijkt naar omhoog, naar de top van die berg, kun je ook wel begrijpen waarom ze allemaal staan te trillen. En waarom ze zeggen: ik wil er eigenlijk niet bij zijn. Waarom staan we hier eigenlijk? Ik wil het eigenlijk niet horen. Want er zijn vuurvlammen en bliksemschichten te zien. Er is een bazuin, onweer, een stem die zo angstaanjagend is dat de mensen als het ware de oren dichtstoppen. Er zijn zulke strenge voorschriften dat zelfs een dier wat te dicht bij de berg zou lopen doodgemaakt moet worden. Nou, dat dier kan dat niet helpen, want dat dier weet dat allemaal niet. Maar zo streng zijn de voorschriften. Het is zo angstaanjagend geweest, zegt de Hebreeënschrijver, dat zelfs Mozes, maar dat is toch de middelaar van toen? Jawel. Maar zelfs Mozes heeft gezegd, volgens vers 21, ik ben gans bevreesd en bevende. Nou, dat is dus belangrijk om te beseffen, gemeente. Als je terug zou verlangen naar het Oude Testament, dan moet je vooral dit in gedachten houden. En dat zeggen we trouwens vanmorgen niet alleen maar tegen een kind dat zegt: ik zou graag toen geleefd hebben. Ik zou ook graag meegelopen hebben in de woestijnreis. Maar we gaan nog eens even een stap verder, gemeente. Er zijn ook vandaag de dag, en die mensen kunnen ook hier zitten, die niet alleen maar terug verlangen naar het Oude Testament, maar die leven in het Oude Testament. Dat wil zeggen, ze doen net alsof. En u kent ze misschien wel. Mensen die altijd maar bezig zijn met zichzelf. Ook in godsdienstig opzicht bezig met wetten. Met regels. Met plichten. Met altijd maar weer dingen doen. En het luistert ook nauw. Ze zijn ook serieus. Zijn niet de slechtste kerkgangers. Toch zijn ze altijd met zichzelf in de weer. Altijd maar bezig dingen te doen, te doen, te doen. En het is veelal uitwendig. En hebben geen zicht op het volbrachte werk van een ander. Altijd maar bezig met je eigen werk. Wat zegt Hebreeën 12 van zo'n leven, gemeente? De schrijver zegt: mensen, dat is funest. Want kijk eens, in de context van deze vergelijking gaat het ook over heilig worden. Jaag naar de heiligmaking. En dat is belangrijk, want zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. Maar wee je gebeend als je dan blijft steken in het Oude Testament. En als je het gevoel zou hebben, ik moet het zelf doen. Heeft heiligmaking dan ook te maken met de Sinaï-dominee? Jawel. Want dat hebben ze gedaan. Een paar dagen voordat dat allemaal gebeurde met dat onweer en dat vuur en die stem. Toen heeft het volk opdracht gekregen om zich te gaan heiligen. En dat hebben ze serieus gedaan. En Mozes heeft erop toegezien. Iedereen moest zijn kleren wassen. Mensen moesten met hun mooiste kleren aan straks achter die hekken staan bij de berg. Mozes heeft ze instructies gegeven. Nou moet je ook deze dagen je onthouden van seksuele gemeenschap. Niemand nadert tot de vrouw. Dat hoorde ook bij dat heiligen van die paar dagen. En zo hebben ze van alles gedaan om zich in gereedheid te brengen voor de ontmoeting met de God van Israël. En toen stonden ze bij de hekken en toen kwam die. En toen wilden ze het liefst wegvluchten. Ze hadden van alles gedaan en ze waren er niet klaar voor. Ze hadden zich uitgeput om alle regels te volbrengen die er te volbrengen waren. En ze stonden nog te trillen op hun benen. Want de wet van het oude verbond, ik citeer maar even uit een andere plek van de Hebreeënbrief, die kan het geweten namelijk niet reinigen van dode werken, gemeente. Wat je zelf doet, hoe serieus ook, hoe ingespannen en voor je eigen gevoel is het af. En toch geeft het geen vrede. Ik hoop dat er hier mensen zijn als ze hun naam horen noemen. En als ze denken, ja, ik ben eigenlijk zo iemand die leeft in het Oude Testament. Die leeft als iemand in de tijd van Mozes. Dat je het ermee eens bent vanmorgen. Als ik zeg, mensen, dan heb je toch geen vrede. Dan heb je toch nooit rust. Dan heb je toch nooit het gevoel, nou is het goed. Wel heel veel gedaan. Toch geen vrede. Nou, voel dat dan vanmorgen maar eens goed. Ik haal die last van uw schouders niet af. In ieder geval niet in dit punt van de preek. Want het is wel eens heilzaam om te voelen. En om dat af te moeten en te mogen leren. Om je heil te verwachten van Sinaï. Nee, zegt de Hebreeën schrijver, mensen, dat is niet nuttig. Zo kom je er niet. Zo krijg je niet wat je hebben wil. Daarvoor moet je niet naar die eerste berg. Maar nou mag je en nou moet je naar een tweede berg gaan. Daar is te vinden wat Mozes niet kon geven. Ga naar Sinaï, naar Sion. Ja, daar mogen mensen een heel andere sfeer ontmoeten, gemeente. Heeft u het gemerkt toen de ouderling het voorlas? In wat voor totaal andere sfeer je terechtkomt zodra je van vers 21 naar vers 22 overgaat. Niet meer afstand, dranghekken en je moet er vandaan blijven. Nee, daar is een feestelijke verzameling van zeer veel mensen op de berg Sion. Het is indrukwekkend hoor, want daar woont God. En daar zijn talloze duizenden engelen, maar niet alleen God en de engelen. Daar zijn ook de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Weet u wat dat zijn? Dat zijn de mensen die in de tijd toen de Hebreeën schrijvers een brief schreef al overleden waren. De mensen over wie die bijvoorbeeld in Hebreeën 11 zulke mooie dingen heeft gezegd. Mensen die door het geloof geleefd hebben en in het geloof gestorven zijn. De heiligen uit de oude en uit de nieuwe bedeling. Want er zijn er dan ook al gestorven van de apostelen. Maar ze zijn inmiddels behorend bij de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En de mensen die dan gelovig zijn en nog leven, wat kun je daarvan zeggen? Die mogen in de nieuwtestamentische bedeling de gemeente der eerstgeborenen vormen. Mensen die Sion nog voor de boeg hebben. Maar het is wel hun thuishaven. En zolang ze hier op aarde zijn, zijn ze de eerstgeborenen. De eerstelingen van de nieuwe schepping. De vertegenwoordigers van Gods nieuwe koninkrijk. Gemeente, wat geweldig om een blik te slaan op de berg Sion. Ziet u er iets van? God woont er. De engelen wonen er. Er zijn geesten van mensen die er al thuis mogen zijn en de volmaaktheid al bereikt hebben. En er zijn mensen die nog onderweg zijn naar Sion. Maar die al eerst geboren zijn. Die wederom geboren zijn. En die heerlijkheid voor de boeg hebben. Ik dacht aan het sterrenbed van Rutherford. Die over de grens van tijd en eeuwigheid heen mocht kijken. En vlak voordat hij overleed het zei. En zo is het op sommige sterfbedden nog. Heerlijkheid. Heerlijkheid in Emmanuels land. Ja, zegt iemand, dominee, ik vind het wel mooi dat u het zo schildert. Ik heb nog wel één vraag over die mensen die dan dus nog leven. Nog niet ontslapen zijn, nog niet in de hemel zijn. Maar waarvan dan toch hier wordt gezegd in vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Hoe zit dat? Zijn ze er nou of zijn ze er niet? Je zou die woorden ook een beetje anders kunnen weergeven. Namelijk door te zeggen. U heeft te maken gekregen met de berg Sion. Begrijpt u? U bent van bedeling veranderd. Ooit was er een tijd toen had iedereen te maken met Sinaï. En mensen kwamen niet verder dan vrezen en beven. Maar nu, in de nieuwe bedeling, heeft u te maken gekregen met wat anders. Met heerlijkheid, glorie, gemeenschap met God. Mens mag daarheen zijn schip wenden. Een gelovige mag daar de zekerheid van hebben. En gemeente, hadden ze daar nou maar eens wat vaker de zekerheid van. Die mensen die nou mogen horen tot de gemeente der eerstgeborenen. Wat wordt er onder degenen die goede hoop mogen hebben toch vaak getwijfeld en getopt. Het zal wel door de aanvechting van de duivel komen, zegt u. Het zal wel door dat klein geloof komen waar ze elke keer weer mee te maken hebben. Het zal wel door die zonde komen waar ze iedere keer weer in terugvallen en dan zijn ze hun zekerheid weer kwijt. En toch, gemeente, als een mens te maken heeft gekregen met Sion, als die door het geloof God mag toebehoren en uitzicht mag hebben op deze toekomst, dan ligt dat aan Gods kant wel vast, hoor. Kijk maar eens wat er van die mensen gezegd wordt. Die gemeente der eerstgeborenen, ze zijn nog onderweg. Ze zijn nog onderweg, maar wat geldt intussen van hun namen? In de hemelen zijn ze al opgeschreven. Niet op een kladblaadje. Niet op een whiteboard wat je uit kunt wissen. Nee, als op marmeren platen. Ingegraveerd. En daar staan ze niet sinds eergisteren op, maar daar staan ze van voor de grondlegging der wereld op. En gemeente, dat is nou waar Gods volk meer bij zou moeten leven. En dat ook de verkiezing meer iets wordt waar je niet angstig van wordt, dat is Sinaï, maar waar een mens de troost uit mag ontvangen. Heren, als u mij hebt opgezocht, als u mijn levenskoers hebt veranderd, als u mij van Sinaï vandaan gehaald hebt en in de richting van Sion hebt gezet, dan zult u uw werk voor mij volenden. Want u heeft mijn naam opgeschreven. Nou, zegt iemand, dominee, dat is wel heel mooi om te horen natuurlijk. Dat het zo gesteld is met Gods volk in de nieuwe bedeling. Maar dat geeft mij toch nog wel een aantal vragen. Bijvoorbeeld de vraag hoe dat nou eigenlijk zo kan. God is toch sinds Exodus 20 niet veranderd, wel? Er veranderen heel veel dingen in deze wereld, soms in een heel groot tempo. Maar je weet toch, en dat is één van onze houvasten, als het goed is, God verandert niet. Van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij die God die eind nog oorsprong heeft. En dat blijft zo. Dus hoe komt dat nou eigenlijk? Dat als in Exodus 20 God neerdaalt op de berg Sinaï, dat iedereen staat te trillen. En dat er hier nou in Sion een stad getoond wordt, een berg vol met mensen, afgeladen met mensen. De geesten der volmaakte rechtvaardigen zijn er al en de gemeente der eerstgeborenen is er een op weg. En straks vinden ze open poorten en mogen ze allemaal binnenkomen, die mensen die in vers 23 bedoeld worden. Maar hoe komt dat nou eigenlijk, gemeente, dat het dan toch ergens zo anders is? Nou, dan moeten we doorlezen in onze tekst, gemeente. En dan zie je dat er niet alleen maar twee bergen met elkaar vergeleken worden, maar ook twee personen. Die eerste heb ik net al genoemd, nietwaar? Dat is die man uit vers 21. En ik heb al genoemd wat voor ambt Mozes heeft gedragen in de tijd van de woestijnreis. We noemen hem graag de middelaar van het oude verbond. En in die zin is Mozes natuurlijk een man om tegenop te kijken. Ik heb Exodus 33 er nog eens op nageslagen. En daar staan toch wel hele, hele indrukwekkende dingen van Mozes geschreven. Als het volk het verzondigd heeft met het gouden kalf. En Mozes die tent apart gaat plaatsen om daar tot God te roepen om ontferming. Dat er staat, en dat staat niet van ieder mens geschreven in de Bijbel. Hij sprak met God zoals een man met zijn vriend spreekt. Zo vertrouwelijk, zo intiem, zo eigen. Maar ja, verderop in dat hoofdstuk, als Mozes dan wat vrijmoedigheid krijgt om nog wat meer aan God te vragen. En hij zegt, Heer, zou ik nou ook uw heerlijkheid eens mogen zien? Want dat heb ik nog nooit gezien. Dan zegt de Heer Mozes, nou ga je te ver. Niemand zal God zien en leven, Mozes. Jij ook niet. Je bent heel dichtbij gekomen. Maar er is toch voor Mozes ook een grens. En daarom, gemeente, verbaast het ons toch niet wat hier in vers 21 gezegd wordt. Als Mozes dan Gods majesteit gewaar wordt aan de voet van de Sinaï, staat hij ook te beven. En zegt hij ook, ik ben gans bevreesd. Daarom, gemeente, verwacht u niks van Mozes, hoor. U moet van Mozes niks verwachten. U kunt geen genade bij Mozes krijgen. Trouwens, als u ooit met Mozes zou willen praten over uw zonde en of er nog wat aan te doen is, zult u een onverbiddelijke man tegenover u treffen. Mozes heeft geen pardon met zondaren. Hij is zelf een zondaar. Maar als je bij hem wat wilt bereiken met je zondeschuld, stuit je op een muur. Hij is onverbiddelijk. Maar gelukkig, er is nog een middelaar. En weet u wat mij nou trof, gemeente, toen ik in dat 24ste vers de naam van de zaligmaker tegenkwam? Ik dacht, ja, die Hebreeënschrijver heeft het heel de tijd al over de Heer Jezus gehad. En hij heeft hem de meest indrukwekkende namen gegeven. Hij noemt hem nogal eens de Zoon. En hij heeft het over de Godheid van Christus. Hij heeft het over onze hoge priester en de apostel van onze belijdenis. Of over de grote priester over het huis Gods. Priester naar de ordening van Melchizedek. De voorloper die voor ons ingegaan is. De overste leidsman en volleinder des geloofs. Prachtigste namen gebruikt hij voor hem. En nou die bijna klaar is met zijn brief. Heel eenvoudig in die ene naam, maar het is de mooiste naam van onze zaligmaker, gemeente. Zo is een eenvoud die vijf letters. Jezus. En daar is alles mee gezegd. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, is er ooit van hem beloofd. En dat ligt in die naam besloten. Jezus. Niet de vriend van God, dat was Mozes. Maar hij is de Zoon van God. En tegelijkertijd, en zo hoop ik hem u vanavond te prediken vanuit een heel ander schriftgedeelte, is die ook de mensenzoon. En dat maakt hem zo volstrekt geschikt als middelaar. Wat is een middelaar? Die moet halverwege staan. Er zijn twee partijen en die zijn het niet eens. Er zijn twee partijen en die kunnen niet bij elkaar komen. Een mediator. Een middelaar gevraagd. En dan is er één. Die snapt precies wat men in de hemel bedoelt, want hij komt er vandaan. Er is er één die snapt precies wat die zon daar op aarde bedoelt, want daar is die ook geweest. Hij is perfect geschikt, gemeente, om te bemiddelen tussen de hemel en tussen de aarde. Er is geen nood aan hem voor te leggen. Of Jezus weet raad. Ook die grote nood waar u bij Mozes op een muur stuit. Waar Mozes geen antwoord op wist te geven. Hoe krijg ik een genadig God? Waar moet ik heen met mijn verzondigde leven? Bij de Sinaï krijg ik geen antwoord. Daar komt de bliksemflitser me tegemoet. Daar klinkt de stem die me wegjaagt. Daar vind ik geen rust voor mijn ziel. Maar waar moet ik heen met mijn schuld, mijn hemelhoge schuld, mijn onbetaalbare schuld? De middelaar weet raad, gemeente. Moet u wel de goede middelaar hebben. Middelaar van het Nieuwe Testament. Wat heeft hij dan wat Mozes niet had? Bloed der besprenging. Ja, maar dat had Mozes toch ook? Mozes heeft in Exodus 24 ook met een schaal rondgelopen. En toen heeft hij bij de verbondsluiting, daar stonden ze allemaal in de woestijn, heeft hij het hele volk onder het bloed gespat. Iedereen zat eronder. Ja, maar dat was geen afdoende middel. Het was maar een beeld. Bloed van stieren en bokken doet het hem niet. Maar nou is er echt bloed der besprenging. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Hé, hey, zegt een kind. Dat is nou een beetje vreemd. Dan zitten we de hele tijd over Mozes en over de Sinaï en over Jezus en over Sion. En dan komt er weer een andere naam bij. En hoe komt de schrijver er nou bij om die er nou bij te halen? Nou, het is minder vreemd dan je denkt. Ik snap die Hebreeën schrijver wel dat die daar ineens opkomt. Moet je even dat verhaal van Abel natuurlijk erbij nemen. Van die eerste dankdag, weet je wel, met die twee offers. Van die jaloerse broer, die ziet dat offer van mijn jongere broer wordt wel aangenomen en dat kan hij niet hebben. Van die waarschuwing van God, die Kaïn steeds bozer ziet worden en God zegt pas op Kaïn, de zonde ligt op de loer. Van die man die niet luistert en uiteindelijk toch zijn drift laat gaan en zijn woede bekoelt en zijn broer doodslaat. En van dat moment dat dan God opnieuw tot Kaïn gaat spreken en zegt, Kaïn, ik hoor een stem van bloed die tot mij roept van de aardbodem. Waar is jouw broer gebleven, Kaïn? Want ik hoor wat. En dan blijkt bloed te kunnen praten, gemeente. Had je nooit geweten, kinderen, maar bloed kan praten. En dat bloed van Abel, dat roept naar de hemel. En weet je wat dat bloed roept? Wraak. Wraak. Want er is een mens gedood. Er wordt vergelding gevraagd. Gemeente, er is ook nog bloed dat wat anders zegt dan wraak. Bloed dat roept verzoening bereikt. Het is volbracht. Gemeente, dat is nou evangelie als er hier vanmorgen zijn die zeggen, dominee, God heeft dat bloed van Abel horen roepen. Kaïn heeft het zijn hele leven horen na-echoen als die terugdacht aan die dag. Maar zo heb ik ook wel eens een keer stemmen in mijn hart, in mijn hoofd. Als ik aan mijn zonde denk, misschien al jaren geleden, maar die dingen van 40, 50, 60 jaar terug... Komt nog wel eens een keer terug en dan roept het nog steeds dat het niet goed zit. Ik word 's nachts wel eens wakker Ik kijk wel eens naar een foto. Ik heb een ontmoeting met iemand. En ineens staat het weer helder voor ogen. Ik hoor het weer, ik zie het weer. Er is schuld en ik kan er niet afkomen. Zijn er mensen met schuld gemeend? Dan is hier een middelaar voor u. Met bloed. Dat afdoende is tot verzoening van uw schuld. Om daar dan de toevlucht toe te nemen, gemeente. Om dat bloed ter besprenging op je leven te laten strijken. Zoals eenmaal het bloed aan de deurposten van Israël. Op je hart, gemeente. Op je hart het bloed van Christus te laten strijken. Te laten sprengen. Dat is wat u nodig hebt. En hoe gaat dat dan, dominee? Nou, volgens onze tekst is dat een kwestie van komen. De Hebreeën aan wie de schrijver zijn brief schrijft, daarvan mag hij zeggen, u bent gekomen tot Sion, tot de middelaar en tot het bloed der besprenging. En ik heb u al gezegd, je kunt die woorden, u bent gekomen tot, ook vertalen als, je hebt te maken gekregen met. Dat geeft trouwens hoop voor iedereen hier in de kerk. Want in zekere zin geldt dat al van u allemaal. Al bent u met uw hart misschien nog niet gekomen tot het bloed, maar u heeft er wel mee te maken gekregen, omdat u ook in het Nieuwe Testament leeft. Omdat u ook in het verbond bent opgenomen, omdat u onder de prediking zit van dat bloed, en dat bloed drukt iedere zondag van deze preekstoel. Dus u heeft er mee te maken gekregen. Maar nou is de vraag, ben je er nou ook echt toegekomen? Ben je met je hart er toegekomen? Heb je die gang al mogen maken naar de middelaar? Of anders dan maar vandaag. Een stil plekje opzoeken. En je voor de Heere Jezus neerstorten. En alles maar voor hem neerleggen. Waar Mozes je niet vanaf kon helpen. Waar je eigen gerechtigheid en al je inspanningen je niet vanaf hebben kunnen helpen. Al die onrust, al die vrees, al die angst. Hoe moet het gaan? Hoe zal het ooit met me aflopen? Zeg het maar tegen de Heere Jezus, gemeente. Hij weet raad op al uw vragen. Maar kom dan tot hem. Kom, stort uw hart voor hem uit. En geef u aan hem over. En luister als u aan zijn voeten ligt naar de stem van het bloed. Weet je wat dat bloed van de Heere Jezus zegt? Hij vindt in gunst. En niet in wraakzucht. De hitte van Gods gramschap is door mij geblust. Nou, een eeuwig wonder, gemeente, als een mens daarin mag delen. En mag ik voor degenen die daar in hun leven iets van hebben leren kennen, tot slot nog twee toepassingen geven. En dan keer ik allereerst terug naar de context van heel deze geschiedenis over die twee bergen en over die twee middelaars. Weet u nog waar het mee begon, de schriftlezing vanochtend? Jaag naar de vrede met allen. En naar de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Want iedereen mag komen zoals die is tot Christus. Niemand mag blijven zoals die is, als die bij Christus is geweest. Wie leeft van het bloed van Jezus, gemeente? Dat kan niet anders, dat merk je ook aan of het zo is. Wie leeft van het bloed van Christus wil worden als hem. Die wil op hem gaan lijken. En inderdaad, als we heel de schriftlezing nog eens overzien, dan is het hard nodig ook dat we op de Heere Jezus gaan lijken. Want die God van Exodus 20 is inderdaad niet veranderd, gemeente. U moet niet denken van, nou, dat was toen in Exodus 20, dat angstaanjagende gebeuren met die onweer en die bliksemflitser en die stem. En nou is het allemaal wat zoetsappiger geworden. Uitgerekend na dit hoofdstuk lees je die aangrijpende woorden van vers 29. Dat zegt de man die ons de nieuwe bedeling verkondigd heeft vanochtend. Onze God is een verterend vuur. Dat geeft een aansporing aan degenen die Christus mogen toebehoren om op hem te gaan lijken. Want alleen Christus komt de hemel in, onze gemeente. En wat op Christus lijkt mag ook mee. En de rest blijft buiten. En wat erg, als je dan vanmorgen hier wel zit in de gemeente van Bethel, maar nog niet hoort bij de gemeente der eerstgeborenen. Als je nog bij de Sinaï je heil zoekt en nog niet tot Sion bent gekomen. Wat erg. Als je nog onbeschermd bent voor dat verzengende vuur van Gods heiligheid. Bent u bang voor vuur? Huivert u als u leest van de brandstapels uit de kerkgeschiedenis? Maar er is een nog heviger gloed, gemeente. Onze God is een verterend vuur. En het is niet zijn liefste wens dat mensen daarmee te maken krijgen, gemeente. We weten het, God wil liever barmhartigheid bewijzen dan zijn rechtvaardigheid in zijn oordelen. Maar er is wel een hel. Voor mensen die echt niet anders wilden, is er wel een hel. En dat moet ook gepreekt worden. Maar laten we niet zo dwaas zijn, gemeente. Het bloed drukt nog van de preekstoel. Er is nog mogelijkheid van zalig worden. Tweede toepassing. Als je nou mag horen bij die gemeente der eerstgeborenen. Ik zei het al. Mens is op weg naar Sion. Nog bezig om te komen tot die plek waar God woont. Waar de heilige engelen zijn. Waar de geesten der volmaakte rechtvaardigen zijn. Maar ik heb in mijn jeugd vaak zo'n lied gezongen. Dat zegt: zouden wij ook eenmaal komen. Waar de levensbron ontspringt en aan de altijd groene zomen Christus kerk zijn lof steeds zingt. En die vraag stelt een kind van God zich ook wel eens een keer. Zouden wij eenmaal daar komen? Als het weer eens verzondigd is, als het weer eens uit handen is gevallen. Onze tekst zegt: mensen, er is voor Gods volk toch zekerheid, hoor. Ik heb het u al eerder gezegd vanmorgen en ik zeg het nog een keer. Daar is een boek in de hemel waarin die namen van die mensen zijn opgeschreven en die kunnen ze er niet meer uitkrijgen. Onuitwisbaar ingegraveerd. Maar toch blijft het een eeuwig wonder, nietwaar? Om er te komen, datgene waar we hier iets van mogen zien. Ook op de sterfbedden van Gods kinderen hoor je iets van dat wonder terug. En zo hebben we het van de week nog gehoord. Toen haalden we die uitspraak nog aan van die man die een keer zei. Misschien heeft u dat ook wel eens gehoord. Als ik in de hemel hoop aan te komen en ik sta op de drempel, dan zal het in de hemel, net als in Openbaring 8, een half uur stil zijn. En iedereen zal er maar aankijken en denken: is die er ook? Kon het voor hem ook? Weet u wat je er dan bij mag zeggen, gemeente? Dat als er dan weer eens één over die drempel mag gaan, die hoorde bij de gemeente der eerstgeborenen, en die mag gaan deel uitmaken van de geesten der volmaakte rechtvaardigen, dat ze dan niet naar de deur blijven kijken, maar dat ze dan vervolgens naar de troon zullen zien. En in bewondering, in gejuich zullen uitbarsten voor dat lam, voor die middelaar die daar inmiddels in de troon is gezeten. Want hij heeft weer een overwinning behaald. Hij heeft weer bewezen een hellewicht tot een hemeling te kunnen maken. Er is weer een parel toegevoegd aan de kroon van koning Jezus. En daar zullen ze hem in de eeuwigheid engelen en mensen samen omprijzen. O, zei Lodenstein, o dat aller mensentongen, aller engelen wakkerheid, samen stemden, samen zongen, Jezus lof en heerlijkheid. Onvoorstelbaar, zegt u. Nee, dat is de toekomst van wie God vreest. Dat is het vooruitzicht van wie tot Jezus kwamen. Ze zijn wel op weg. Ze hebben nog een hele reis voor de boeg. Maar elk hunner zal in het zalig oord van Sion toch voor God verschijnen. Amen.